Een hele goede morgen allemaal. Ja, goed om hier te zijn. Ik kom uit Veenendaal, zoals de meesten van jullie weten. En ik wil jullie hartelijke groeten overbrengen natuurlijk van de zustergemeente in Veenendaal. En als je het goed vindt, dan ben ik terug. Is dat ook goed? Ja, oké, dan doen we dat ook. Heel mooi. Goed om samen te zingen, goed om samen te bidden. En een belangrijk onderdeel is natuurlijk ook dat we samen het woord van God lezen. En ik wil een paar versen lezen uit het Oude Testament, uit 1 Samuel. Uit 1 Samuel, dat is het derde hoofdstuk. En ik lees de beginverzen van dat hoofdstuk en de laatste verzen van dat hoofdstuk. Dus dat is 1 Samuel, hoofdstuk 3. En aan het begin van dat hoofdstuk, daar staat dat de jonge Samuel diende. Hij diende de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. En ik ga de rest niet lezen, maar voor degenen die het hoofdstuk kennen, die weten dat de Heer riep Samuel. En dan staat er, en hij liep heel snel naar Eli. Het was toch de Heer die riep? Ja, maar dat had hij dus zo snel niet door. Hij liep heel snel naar Eli. Daar ging het dus mis. Maar ik ga ook het einde van het hoofdstuk lezen. Vanaf vers 19. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beerseba, tot de erkenning dat door Samuel, dat de Heer door Samuel als profeet sprak. Samuel was door de Heer als profeet aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar de woorden van Samuel. En dat waren dus de woorden van de Heere God. Nou, het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen, maar ja, het is zo kort, ik kan het zo wel uit het hoofd doen. Dat is uit het Matteüs Evangelie, één vers. Matteüs 5, vers 8. En daar staat, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, die is zo simpel. Die moeten we natuurlijk allemaal, zullen we eventjes hardop zeggen? Dan kunnen we eventjes uit het hoofd. Ik lees hem nog één keertje en dan zeggen we een keer samen hardop, dan hebben we hem goed erin. Ja? Dus het gaat zo, zalig de reinen van hart. Misschien moeten we dat eerst even doen, ja? Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Want zij zullen God zien. Nou, dat is hem, zo simpel. Ik wil graag beginnen met een klein verhaaltje over Jantje. Jantje had een probleem. Het mooie van dat probleem was dat... is hier een Jantje? Ja, goed. Ja, ik zeg hij heeft een probleem. Ik begreep vanmorgen dat je meer dan één probleem hebt, maar... ja, ik had hem ook natuurlijk Tom kunnen noemen. Is het hier een Tom? Is dat veiliger? Nou... Het gaat over Jantje en Jantje is zo'n algemene naam en hij had ook zo'n algemeen probleem dat iedereen het waarschijnlijk zal herkennen. Jantje die was namelijk bang in het donker. Jan, ik kan je verzekeren, daar ben je echt de enige niet in. Maar moet ik een andere naam gaan kiezen? Nou, deze Jantje... Die had dat probleem en hij zat een keertje s'avonds laat, zat dat jongetje die zat te spelen met zijn autootje in de kamer. En zijn moeder die zat lekker een boek te lezen En terwijl zijn moeder aan het lezen was, kreeg ze last van de schuurdeur die buiten klapperde door de wind. Die stond open. En op een gegeven moment toen zegt zijn moeder van, joh, ga jij eens eventjes naar buiten en doe even die schuurdeur dicht. Want dat hindert mij bij het lezen. Maar ja, goed, hij kijkt naar buiten en hij ziet dat het donker is. Dus hij zegt, ja, maar ik durf niet naar buiten, want het is donker. En zijn moeder zegt van, ja, kom op, maar jij bent toch een grote knul. Je hoeft er niet bang te zijn in het donker. Ja, maar dat ben ik wel. Nou ja, en toen zei zijn moeder, en dat is zo'n uitspraak die christenouders op zo'n moment dan kunnen doen. Toen zei zijn moeder, maar je hoeft toch niet bang te zijn, want de Heer Jezus is toch overal? Ja, is de Heer Jezus ook buiten? Ja, natuurlijk, de Heer Jezus is overal, dus hij is ook buiten. En Jantje loopt voorzichtig naar de achterdeur, doet hem een klein beetje open. En hij zegt, Heer Jezus, als u toch buiten bent, zou u dan de schuurdeur dicht willen doen? Was Jezus daar nou of was hij daar niet? Nou, we hebben een prachtig vers in de Bijbel waar de Heer Jezus op een gegeven moment zei, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Nou heb ik die naam van Jezus al een aantal keren gehoord vanochtend. Ook wij zijn bij elkaar in de naam van Jezus. Dus is Jezus hier, ja of nee? Ja, zegt u. En nou zou ik me in kunnen denken dat er iemand hier zit en die denkt van ja, dat zeg je nou wel. Maar om nou heel eerlijk te zijn, ik heb Jan, ja, jouw naam die komt nou de hele tijd terug, binnen zien komen. Ik heb Martien binnen zien komen en ik ken niet zoveel andere namen. Dus, maar goed, ik heb die binnen zien komen. En die, maar Jezus, ik heb hem niet binnen zien komen. Heb jij Jezus vanochtend gezien? Jullie beweren allemaal dat Jezus hier is. Nou, ik heb hem eerlijk gezegd niet gezien. Zou het zo kunnen zijn dat Jezus hier is, maar dat we hem gewoon over het hoofd zien? Zou dat kunnen zijn? Weet je, met zien, daar hebben wij zo'n beetje een apart probleem. Wij zien een heleboel dingen zonder ze waar te nemen. Ik ben een beetje een atypische man. Ik heb totaal geen interesse voor auto's. Die interesseren me gewoon helemaal niet, merken en al die dingen. Dat interesseert me helemaal geen bal. Het enige wat mij interesseert aan een auto is dat hij me van A naar B brengt. Maar op een gegeven moment moest ik een andere auto kopen. En op die dag was auto's, nou ja, dat was het ding voor mij. En ik ging naar zo'n tweedehands handelaar. En ik zag daar toch een VW staan met een bepaalde kleur groen. Die had ik nog nooit eerder gezien. En ik denk, die moet ik natuurlijk hebben. Dus ik vraag aan die man, wat moet dat ding kosten? Gaf een hele redelijke prijs. Dus ik reed van daar weg met een uniek groen gekleurde VW. Het gekke was dat onderweg naar huis, ik geloof dat ik wel 3 of 4 VW's gezien heb met exact dezelfde kleur. Reden die voorheen dan niet op de weg? Ja, natuurlijk reden die er, maar ik zag ze niet, want auto's interesseren mij niet. Maar op de dag dat die auto belangrijk voor me werd, zag ik ineens al die groene VW's. Waarom zien wij zo weinig van Jezus? Zou het kunnen zijn dat hij gewoon niet belangrijk genoeg voor ons is? Zou dat kunnen zijn? En weet je, ik wil je vanmorgen uitdagen en ook mezelf elke dag eigenlijk opnieuw uitdagen om Jezus zo belangrijk te laten zijn dat als hij er is, dat je hem dan ook ziet. Maar ja, dan krijg je natuurlijk gelijk de vraag, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou Jezus zien? Hoe doe je dat? Nou, wij hebben net een vers uit ons hoofd geleerd waar Jezus zei, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Met andere woorden, Jezus zegt, het is het hart, de instelling van je hart, bepaalt of je Jezus kunt zien of niet. En als Jezus dan zegt, het hart, dan snappen we allemaal dat Jezus hier symbolische taal gebruikt. Hij bedoelt natuurlijk niet die bloedpomp in je borstkas, dat bedoelt hij niet. Dus is de vraag, ja, wat bedoelt Jezus dan als hij zegt, zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Als dat het kanaal is waarlangs we God kunnen zien, dan wordt het ineens heel erg belangrijk om te begrijpen wat bedoeld wordt met dat hart. Wat is dat dan? Ja, en dan moet je natuurlijk, en daar zullen we de tijd niet voor nemen, dan moet je je Bijbeltje doorgelezen en kijken van hoe wordt er nou gesproken over het hart. En dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dat bij het hart, daar gaat het om, en dat is niet zo makkelijk hoor, want om dat precies te beschrijven, maar Maar daar gaat het zo ongeveer over dat wat je echt bent. Diegene die je echt bent. Het gaat over je identiteit. Het gaat over wat je ten diepste beweegt. Dan gaat het over het hart. Misschien ken je dat vers uit de Spreuken waar gezegd wordt: zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Met andere woorden, als je vlak water hebt en je kijkt in het water, dan zie je je gezicht. Als je mij in mijn hart kon kijken, dan zou je weten wie ik ben. He, jullie zien nu een net aangeklede man enzovoorts. Maar als je me echt zou, dan zou je in mijn hart moeten kijken. Als je dat, belangrijk om maar gelijk eventjes te constateren. Als Jezus het heeft over het zien van God, dan zegt hij niet dat gaat via het hoofd. Het gaat niet via je intelligentie. Het gaat ook zelfs niet om je leerstellingen, hoewel die heel belangrijk zijn. Maar het gaat niet erom hoe knap je bent. Jezus zegt ook niet dat het via je handen is. Je kunt het ook niet door handelen kun je God zichtbaar maken. Ook niet door rituelen of zo. Dan kun je wel iets zien, maar als je werkelijk God wilt zien, dan moet dat via het hart. En volgens de Bijbel is het hart datgene wat bepaalt wat het hoofd denkt, wat je wilt en wat je handen doen. Het wordt aangestuurd vanuit je hart. Je zou kunnen zeggen, ons hart is onze opperbevelhebber. Daar worden de beslissingen genomen. En over het algemeen, dan gaan wij ervan uit dat het met het hart, het diepste van, daar zit het wel goed mee. He? Je hoort dan wel eens zeggen van, nou, die en die, het is een hork soms en hij doet dit en hij heeft misschien gestolen. En weet, maar in zijn hart, he? Toch? Zoiets. In zijn hart is het een goed mens. Ja, dat klinkt aardig, maar het is niet bepaald de manier waarop de Bijbel over het hart spreekt. Jezus die heeft op een gegeven moment gezegd wat uit de mond uitgaat. Hè, dat wat wij zeggen, dat wat wij van onszelf aan anderen geven, wat uit het hart komt. En dan denk ik, oh, het komt uit het hart. Nou, hè, daar zit het wel goed. En dan zegt Jezus, maar nee, dat maakt de mens onrein. Dus het is helemaal niet geen goede bron, integendeel. Misschien, hij is nogal in de media geweest, Rutger Bregman. Ik weet niet of die naam iets zegt, maar die man die heeft een vuistdik boek geschreven, was bij De Wereld Draait Door enzovoorts. En de titel van dat boek is De Meeste Mensen Deugen. Nou, dat is niet precies wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, de meeste mensen zijn deugnieten. Die deugen niet. En als Jezus dat zegt, hè, over het hart, zo negatief, dan spreekt hij in lijn met het Oude Testament, met heel de Bijbel. In het Oude Testament vind je uitspraken als hun hart is vol kwaad en dwaasheid. Jeremia, niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het. In feite zegt de Bijbel, wat er ook goed is aan de mens, misschien doet hij wel goede dingen, misschien zegt hij wel hele aardige dingen, maar ten diepste. Weet je, ik heb een paar jaar geleden heb ik een hartaanval gehad. Ik sta nu te boek als hartpatiënt. Nou, geen medelijden, want het gaat mij heel goed, gelukkig. Maar diepst, ik ben wel een hartpatiënt. En de Bijbel zegt, geestelijk gezien hebben we allemaal hartpatiënten. Ja, we zijn allemaal hartpatiënten. Er is iets grondig mis met de mens. En daardoor is ons zicht beperkt. Omdat ons hart niet in orde is. Jesaja, uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Waarom zien we zo vaak God niet? Nou, zegt Jesaja, heel nuchter, nou ja, omdat er veel te veel zonde is. Er is veel te veel mis, er zit als het ware een laag zonde tussen ons en God, waardoor we hem niet kunnen zien. En nou ja, als ik dat zo zegt, dan moet ik denken aan wat mij overkomen is op een gegeven moment in Afrika. Wij hebben 10 jaar in Afrika gewoond, dat is al heel erg lang geleden. Maar goed, wij woonden in Congo, in Kinshasa. En op een gegeven moment heb ik een taxi genomen in Kinshasa. En een taxi in Kinshasa is iets anders dan een taxi hier in Nederland. Dat zijn oude aftandse auto's allemaal. Maar goed, ik nam de taxi en terwijl we in de taxi zaten, begon het op een gegeven moment te regenen. Echt zo'n tropische regenbui. En zoals bij de meeste taxis in Kinshasa werkten de ruitenwissers niet. Dus de ruit was matglas. Je kon echt niks meer zien. Maar die chauffeur die reed gewoon net zo hard door. Dus ik zeg, zouden we niet misschien stoppen of zo? Hij zegt, oh, dat is geen enkel probleem. Ik ken deze weg heel goed. En dan, met dezelfde snelheid ging die door. door. En ik begon hem te knijpen en ik denk, dit gaat niet goed. Nou goed, ik had toen 5 kleine kinderen, dus die heb ik toen in de strijd gegooid. Ik zeg, ja, ik heb 5 kleine kinderen, ik wil wel heel thuis gooien. Ik zeg, meneer, het komt goed. Weet je wat? Hij stopte, zet de auto aan de kant van de weg, loopt naar zo'n tentje, koopt daar zo'n blok zeep. Komt terug, kletsnat in de regen, smeert hij die zeep op de voorruit. Komt weer binnen in de auto. En hij zegt zo, dan zul je zien, dan gaat de regen, die glijdt zo van de ruit af. Enfin, hij start de taxi weer. Zoals normaal in Zaire doet dat. Of in Congo duurt dat eventjes voordat die auto weer gestart was. Toen die eindelijk gestart was, was de regen opgehouden. En keken wij tegen een filter van zeep aan. Het was niet heel goed, we hebben er samen ook hartelijk om gelachen. Het was niet precies de oplossing. Jezus zegt, je moet rein zijn van hart. Hoe krijg je nou een rein hart? Nou, net als bij die ruit, zeef zal het niet doen. Dat snappen we allemaal. Hoe krijgen wij nou weer zicht? Daar is iets anders voor nodig. En om dat te begrijpen, moeten we eerst weten wat Jezus bedoelt met rein. Wat is nou eigenlijk een zuiver, rein hart? Ja, en ik weet niet wat u zou zeggen als ik zou vragen, nou, wat is volgens u nou iemand die zuiver is, iemand die rein is? Ik denk dat u met woorden zou komen als van, een zuivere persoon, dat is een eerlijke persoon, een oprechte, een integere persoon. Dat soort dingen denk ik dat je zou zeggen. Hè? Een zuivere persoon, die ziet er ongeveer zo uit. Weet je? En toch heb je dan nog niet genoeg gezegd. Het probleem is namelijk dat hele oprechte, integere mensen gigagrote fouten kunnen maken. Er zijn terroristen die heel oprecht menen dat ze God een welgevallig offer brengen door zichzelf met zoveel mogelijk anderen op te blazen. En ze zijn er oprecht van overtuigd. Je kunt je heel oprecht totaal vergissen. Wat is dat dan? Rein en zuiver. Nou, laten we maar even naar het woordje zelf gaan. Rein, zuiver, dat betekent ongedeeld en onvermengd. Nou, dat klinkt een beetje abstract, maar het rein sluit uit. Voorbeeld. Puur goud, zuiver goud, is niets dan goud. Zodra je het mengt met een tweede element, is het niet meer zuiver goud. Zuiver is één. Zodra je het mengt, wordt het onzuiver. Jacobus die heeft het over een tweeslachtig iemand die heen en weer geslingerd wordt als een golf van de zee. Een beetje zoals een dronkaard, weet je wel. Dan gaat hij die kant op en dan loopt hij die kant. Hij heeft geen rechte koers. Dan die kant. Dat is onreinheid. En dan zegt Jacobus ook verder in zijn brief, dan zegt hij op een gegeven moment, reinigt uw handen en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Hoor je dat? Dat is onreinheid als je innerlijk verdeeld bent. Twee richtingen. En in Psalm 86 wordt er prachtig beschreven. Weet je wat er gebeden wordt in Psalm 86? Verenig mijn hart. Nou, voor degene die vroeger in reformatorische kerken nog gezongen hebben, verenig mijn hart en voeg het samen, zongen we vroeger. Dat is reinheid. Reinheid is eenheid, is eenvoud in je hart. We kennen uit het evangelie, kennen we dat verhaal van die rijke jongeling. Ken je dat? Die jonge gast die zo ongelooflijk rijk was. Zijn probleem wordt in de Bijbel omschreven als hij had vele goederen. U kent ook Martha misschien. Martha die bekend is omdat ze zo aan het dienen was. Martha's probleem wordt zo beschreven. Ze werd in beslag genomen door het vele bedienen. Hoor je dat? De rijke jongeling had veel dingen. Martha deed veel dingen, maar door de veelheid werd hun het zicht ontnomen op die ene, Jezus, die ze alles kon geven. De veelheid hinderde ze om die ene te zien die ze alles kon geven. Weet je, ik heb het voorrecht gehad om veel te reizen. En ik ben bij hele rijke mensen geweest. En ik ben bij hele arme mensen geweest. En als je mij nou zou vragen, waar heb je het meest van God gezien? Dan was dat bij de mensen die bijna niks hadden. En degene die veel hadden, daar zag je veel minder van God. Jezus zei niet voor niks, voor een rijke is het moeilijker om het koninkrijk binnen te gaan dan voor een arme. Hè? Dan gaat het over het oog van de naald en zo. Hè? Dan kun je je voorstellen, die rijke die komt met al zijn goederen. Die kan er niet. En de arme, die kan makkelijker binnengaan. Nu goed. Jezus, die zegt deze woorden, zalig de rijder van hart, aan het begin van de bergrede. Misschien wel de bekendste rede ooit gehouden. En weet je, het is interessant, als je dit helder hebt, over die reinheid, dat onverdeeldheid betekent, en je leest dan de bergrede, dan begin je te ontdekken dat dit het hoofdthema is van de bergrede. Dat je het steeds weer... De bergrede is als het ware een pamflet, een brochure tegen de innerlijke verdeeldheid. En ik zal je een paar voorbeelden geven. In de bergrede, daar heeft Jezus het over het geven van aalmoezen. Ja? Geld voor de armen. En dan zegt Jezus, als je nou aalmoezen geeft, doe dat dan niet om door de mensen opgemerkt te worden. Want dan krijg je geen loon meer van je hemelse vader. Nou, waar draait het om? Mensen die gaven, opdat anderen zouden zien, kijk eens, die geeft veel. En dan deden ze dat zogenaamd in gehoorzaamheid aan God, maar tegelijkertijd wilden ze eer van mensen. Dan ben je dubbel. Dan ben je dubbelhartig. Ik heb het in Congo wel meegemaakt tijdens diensten. Dat was een hele happening, de collecte. Ik heb wel meegemaakt dat mensen gewoon zwaaiend met bankbiljetten zo naar voren liepen en dan hun geld deponeren. Nou, dat is dubbelhartigheid. God gehoorzaam en de mensen tegelijk. Dat is onreinheid. Ja, daarom zegt Jezus, je aalmoes die zij in het verborgene. Ander voorbeeld, bidden. Jezus heeft het over bidden. En dan zegt hij, wanneer je bidt, dan moet je niet zoals de huichelaars in de synagogen en op de hoeken van de pleinen gaan staan om je aan de mensen te vertonen, voorwaar ik zeg, je hebt je loon al. En dat is eigenlijk precies hetzelfde, weer hè. Die mensen die bidden, ja, dat is het spreken met God. Maar terwijl ze bidden, denken ze, ik kan tegelijkertijd wel wat... Dus weet je wat, ik ga op de hoek van de straat staan en dan zeggen de mensen, geweldig hè, die bidt. Jongen, jongen, en dan ben je dubbelhartig van eer van God en eer van mensen zoeken. Nou zegt u, nou, dat is mijn probleem niet. Nee, ik heb dat probleem niet. Ik heb nooit de verleiding om op de hoek van een plein te gaan staan bidden. Hè? Nee, natuurlijk niet, want in onze samenleving word je dan voor gek verklaard. Dus dat was toen wel anders. Dus wij hebben die verleiding niet, toch? Goed, telt niet. Ja, wacht. Maar misschien heb je toch wel eens die ervaring die ik gehad heb als jong christen, dat je soms in een kring zit en dat je van die mooie bidders hebt. En één ding blijft mij altijd bij. Aan het begin, toen ik nog maar net christen was, dan zat ik in een kring. Hè? Ken je dat? En dan werd er in de kring gebeden. En dan eentje begon, de volgende. En dan krijg je het van tevoren al Spaans benauwd, want zometeen dan moet ik. En je hebt het nooit gedaan. En er zat een man naast mij. En die was dus net voor mij. Die man die kon toch bidden, joh? Niet te geloven, weet je wel, dat was een complete preek, met mooie woorden, vol zinnen, de hele Bijbel zo'n beetje door. En toen moest ik, nou, achteraf, dan denk je natuurlijk, tegen wie had die man het eigenlijk? Tegen wie sprak die eigenlijk? Had de Heere God die Bijbelstudie nodig? Weet je, ja, nou ja, goed, ik wil de man niet beschuldigen verder, maar het voelt wel een beetje alsof die vooral aan het showen was. Hoe bidden wij? Weet je wat het vervelende is? Dat ik bij mezelf ook wel eens merk dat ik soms, als ik aan het bidden ben, dat ik dan eigenlijk ook vooral aan het rekening houden ben met de mensen om mij heen. En daar is natuurlijk niks mis mee om rekening te houden met hem. Je snapt wat ik bedoel. Waar zoek je de eer? Is dat oprecht? Oké, dan ben je dubbelhartig. Dat is onreinheid. En dan gaat Jezus verder en heeft het ook nog over het vasten. Dan zegt hij, als je nou aan het vasten bent, doe dat dan niet, zoals de huichelaars, met een somber gelaat. Die doen dat om zich aan de mensen te vertonen. Ja, nou, dan heb je precies hetzelde. He? Dan loopt je zo buigen. En dan zeg je van, joh, wat is er met je? Ah, hij is aan het vasten. Goed, hè? Hij is aan het vasten. Ja, nou ja, dat is gewoon een handige. Dat zijn gewoon businessmensen, hè? Heel handig. Je verdient met één ding, verdien je twee keer. Je verdient van God, hè? Omdat je vastgoed zo. En dan onderwijl krijg je eer van mensen. Dat is vastgoed, hè? Ja, precies. Weet je, het probleem is natuurlijk niet zozeer dat er iets mis is met het aalmoezen geven. Er is niks mis met bidden. Er is niks met vasten. Integendeel, dat zijn hele goede dingen. Maar Jezus laat ons zien dat wij goede dingen kunnen doen met onzuivere motieven. We kunnen goede dingen doen met zeer onzuivere motieven. En steeds wijst Jezus daarop. Pas op voor die gespletenheid. Pas op voor die onreinheid. Als wij horen over onreinheid, dan denken we gelijk aan pornografie. Dan denken we aan allerlei seksuele zonden enzovoorts. Gaat het daar niet over? Ja, daar gaat het ook over. Natuurlijk. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om die innerlijke gespletenheid. Als je aan een Jood zou vragen, wat is volgens jou het belangrijkste vers in de Bijbel? Dan heb je grote kans dat een Jood zou zeggen, nou, het belangrijkste vers, dat staat in Deuteronomium. En daar lees je, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. De Heere is één. Betekent dat dat er maar één God is? Nee, dat is wel waar, er is maar één God. Maar dat is niet de echte betekenis hier. De Heere is één. Het betekent dat er eenheid is in God. Dat God absoluut rein, zuiver, heilig en volmaakt is. En weet je, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dat er eenheid is in God. Want dat betekent namelijk dat zoals hij vandaag is, zo was hij ook gisteren en zal hij ook morgen zijn. Daarom kun je op God vertrouwen, want er is eenheid in God. God is iemand uit één stuk. Ja. Zijn ja is ja. Zijn nee is nee. God is absoluut betrouwbaar. En Jezus wil dat wij op God lijken. Jezus wil dat wij rein zijn. Dat ook bij ons ja, ja is. En dat ze bij ons weten, als die het zegt, dan is die eerlijk en dan is het zo. Dan kun je op hem bouwen. Nou, goed. Is er die eenheid tussen onze woorden en onze daden? Die zuiverheid, die reinheid? Wel, we hebben het gehad over het hart. Ons diepste wezen, dat wat je werkelijk bent, je identiteit. We hebben het gehad over wat is reinheid. Dat is dus exclusief gericht zijn op wat God wil. En niet tegelijkertijd eer van mensen. Op God gericht. Ja, hoe zit het met dat laatste stukje? God zien. Hè? Zalig de reinen van hart. Ze zullen God zien. Hoe zit het daarmee? En ik denk dat dat stukje wat we gelezen hebben in 1 Samuel ons kan helpen daarbij. We lazen daar dat in die tijd van Samuel klonken er zelden woorden van God. God was uit het zicht verdwenen. Dat lees je trouwens wel vaker. In de Bijbel kom je vaker perioden tegen waarin God uit het zicht verdwijnt. In het boek Ezechiël, je moet het maar eens lezen, een goed lang boek. Maar daar zie je dat God vanwege de zonden van Jeruzalem zich op een gegeven moment terugtrekt. En terugtrekt uit, steeds een stapje verder, weggaat van Israël. En de zonden die komen als die laag ertussen. En God raakt uit het zicht. Nou, dat gebeurde in die tijd ook. In de tijd van Samuel vanwege de zonden. God was uit het zicht verdwenen. Betekende dat er geen religieus of godsdienstig leven was? Nou, dat was er wel degelijk, jawel. Je kon ook in die tijd, kon je mensen zien bidden. Kon je mensen samen horen zingen. Kon je mensen zien knielen. Ze deden allerlei religieuze handelingen. Er waren priesters enzovoort. Allemaal handelingen die vroeger heel zinvol waren. Want ze hielpen om je te richten op God. Om zuiver te zijn naar God toe. Maar in de tijd van Samuel waren die dingen verworden tot een last voor de mensen. Egoïstische priesters die de priesterdienst gebruikten, niet zozeer om God te eren, maar om er zelf beter van te worden. Je zou kunnen zeggen dat het religieuze handelen in die tijd, het godsdienstige handelen, was als de zeep op die voorruit. Goed bedoeld! Maar op een gegeven moment werkte het tegen je. En dat was de situatie in de tijd van Samuel. Je kon er God niet meer doorheen zien. En weet je wat de belabberde is? Dat was toen zo en dat dat in onze tijd nog vaak voorkomt. Ja. Hoe wordt godsdienst gezien in onze tijd? Wij hebben trouwens een mooi woord daarvoor. Hè? Religie in het Nederlands, godsdienst. Mooi woord. Maar het belabberde is dat heel veel mensen, die zien alleen maar de dienst. En die zien niks meer van God. Alleen maar de dienst. Ja, christenen, ja, die moeten dit, die moeten dat, die mogen dat niet. Dat is blijkbaar het beeld wat wij vaak geven. Het gaat bij ons om de dienst. Maar wordt God er nog doorheen gezien? Maar er is hoop. Ja, er is hoop. Want staat er dan in Samuel zijn tijd, nog was de lamp van God niet uitgegaan. Hij was nog niet uitgegaan. Klein vlammetje, heel teer, kwetsbaar, klein vlammetje. Maar de godslamp die brandde nog. Ondanks het onzuivere handelen van Eli en van de priesters enzovoort, ging God zich openbaren. En dat deed hij door Samuel. Klein jongetje. Ah, jonge knul. Zoon van Hanna, een vrouw van gebed. Een vrouw die gericht was op God. En dan kiest God deze jonge man. En dan blijkt dat Samuel afgestemd is op de juiste zender. Nou, het duurde eventjes, hè? Ja, hij had er 4 keer voor nodig, hè? Hij rende eerst naar Eli enzovoort. Maar uiteindelijk raakt hij afgestemd op God. En dan staat er, de Heere verscheen in Silo, want hij openbaarde zich aan Samuel door het woord des Heeren. Nou, dat zou weer een preek op zich zijn, dat gaan we niet doen hoor. Maar hoor je dat? God verscheen, openbaarde zich door het woord des Heeren. Door zijn woorden ging God zich zichtbaar maken via Samuel. En zo gaaf, hè? Dan staat er, heel Israël erkende dat de Heer Samuel als profeet had aangewezen. God werd zichtbaar in Samuel. Van Dan tot Beersheba, van het hoge noorden tot in het zuiden. Iedereen die zei, als je God wil zien, als je God wil horen, moet je naar Samuel gaan. En hoe gaaf zou het zijn als wij als christenen, als wij als gemeenten, wij in Veenendaal, jullie hier in Tiel, als wij zo bekend zouden zijn, als wij zo bekend zouden staan, als wij zo afgestemd zouden zijn op Jezus, op God, dat wij rein en zuiver willen dat zijn wil geschiet. Hoe gaaf zou het zijn als de mensen dan zouden zeggen, zeg, als je Jezus wil zien, als je God wil horen, moet je naar die baptistengemeente gaan. Hoe gaaf zou dat zijn? Weet je, als je rein bent van hart, als wij zo ons exclusief, hè, toewijden aan hem, ja, dan gaat God grote dingen doen. Dan mag je hele bijzondere dingen verwachten. Er wordt over Mozes gezegd dat hij was sterk als ziende de onzienlijke. Dan zeg je, dat klopt niet, dat kan niet. Als je de onzienlijke ziet, dan is het niet meer onzienlijk, toch? Hè, je bent onzichtbaar of je bent het niet. Hè? Dus zodra je hem ziet, is hij niet meer onzichtbaar. Hij was sterk als ziende de onzienlijke. Maar dat is het hele geheim, mensen. Als je echt gericht bent op God, dan ga je meer zien dan veranderd is. Dan ga je echt veel meer zien. Dan ga je God zien. Weet je, dan ga je God zien in je medemens. Weet je dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld? Ja, dat weet je, theoretisch. Maar leef je daar ook naar? Weet je dat ook die vervelende baas, of die lastige collega, of die vervelende medescholier, die is ook geschapen naar Gods beeld. En als je met Gods ogen gaat kijken, dan ga je dingen ontdekken in die ander, die God erin gaat. Je gaat God in die ander zien. En weet je, als je zo rein leeft, dan ga je God zien in de schepping en in de natuur. Dan zeggen andere mensen, die zeggen van, ja, weet je, dat is tijd en toeval en daardoor zijn die mooie bloemen en die mooie vogels ontstaan. Maar jij zegt, ja, ik heb een ander oog. Ik zie wel, dat is God die dat gemaakt heeft. En je gaat God zien in de geschiedenis. Waar andere mensen zeggen, ja, toevallig dit en toen gebeurt het toevallig dat enzovoort. Maar jij ziet gewoon in de geschiedenis en je ziet in je eigen leven dingen. Hé, maar dat was mijn vader die daar aan het werk is. En je gaat God zien in de toekomst, hè, waar iedereen zegt die klimaatproblemen enzovoort, reële. Maar dat gaat allemaal helemaal fout. Maar jij weet, ik ken mijn Bijbel, ik weet, mijn vader heeft dat in de hand. Mijn vader. En je gaat God zien, zelfs tot in de toekomst. Wat is het geheim? We moeten de tweeslachtigheid afleggen. Zoekt eerst en voor alles het koninkrijk van God. En dan mogen we verwachten dat we God gaan zien. Dat is reinheid, dat is zuiverheid. En de preek die hierbij hoort, maar die gaan we zometeen verbeelden, is dat er maar één manier is om rein en zuiver te zijn. Als er iets mis zit bij je, nou, zeep zal het niet doen hoor, nee. Maar dan is er alleen maar het bloed van de Heer Jezus, maar dat is beschikbaar. Want hij stierf voor jouw zonde, voor mijn zonde en voor de zonde van de hele wereld. Dat is het geheim, als je zuiver wil zijn. Zijn bloed, dat kan ons reinigen. Wel, we sluiten af. En ik wil graag afsluiten met een ander verhaaltje over Martha. We zijn begonnen met Jantje. Zit geen Martha hier, hè? Nee. Nou, Martha was een student bij ons aan de Bijbelschool in Congo, vele jaren geleden. En Martha die vertelde mij op een gegeven moment dat hij het zo heerlijk vond op de Bijbelschool, maar dat hij altijd zo moeite had als hij in het weekend naar huis moest. Want hij was in zijn dorp de enige die tot geloof was gekomen. De enige die Jezus volgde. En toen dat gebeurde, toen hij koos voor Jezus, toen een keer een evangelist in het dorp kwam, toen keerde het hele dorp zich tegen hem. En iedereen zei, je verraadt onze voorouders, je verraadt onze cultuur. Mate zei, ik wil Jezus volgen. En Mate wilde groeien in zijn geloof. En daarom kwam hij naar onze Bijbelschool. Maar elke vrijdagmiddag ging Mate terug naar zijn dorp. En hij zei, elke vrijdagmiddag moest ik een heel eind lopen op een donker pad in het oerwoud. En dan kreeg ik het altijd zo benauwd. En dan zweette ik en was zo bang, want ik wist dat iedereen was tegen me. En ze hadden allerlei vervloekingen over me uitgesproken. En iedereen was tegen me. En dan liep ik zo naar huis. Ja, tot op een vrijdag. Hij zegt, toen veranderde alles. Toen gebeurde er iets heel bijzonders mee. Moet je alvast waarschuwen, het was eigenlijk heel gewoon. Maar luister. Hij zegt op een vrijdag, ik liep weer. Oh, ik was zo bang. Ik was zo bang. Maar toen ineens, toen kwam dat vers in mijn gedachten, waar Jezus zegt, ik ben met je alle dagen. Ik ben met je alle dagen. Hij zegt, en ineens begreep ik wat dat vers betekende. Alle dagen. Dat betekent dus ook vrijdag. Ja, ik zei al, het is eigenlijk heel gewoon, ja. Maar goed, het werd hem ineens duidelijk. Alle dagen. En in sommige Bijbels staat er altijd, dat is een foute vertaling, er staat letterlijk alle dagen. Ik ben met u alle dagen. Hij zegt ineens begrijp. Ook op vrijdag. Wauw. En dat veranderde alles. Mooi verhaal? Mooi verhaal. Het leuke is, het is nog gebeurd ook. Maar nou even het perspectief veranderen. Nou even denken aan de dorpelingen. He? Elke vrijdag, daar kwam Martha. Dan liep hij, zo, durfde niemand aan te kijken. En je kunt je voorstellen, de dorpelingen tegen hem gezegd hebben, nou Martha, leuk hè, om Jezus te volgen. Leuk hè, nou, ja, je word je wel beter van. Ja. En daar liep hij, sarcastische opmerkingen en zo. Tot die vrijdag. En ineens had hij begrepen, maar wacht eventjes. De schepper van hemel en aarde, degene die de dood overwonnen heeft, die zegt, ik ben bij je. En Martha die liep heel anders het dorp in. En hij groette de mensen en hij keek ze gewoon in de ogen. En je kunt je voorstellen dat de mensen zeiden, wat is er met Martha gebeurd, joh? Dat is toch niet de Martha die wij kennen, joh? Wat is er toen met hem aan de hand? Hij ziet eruit als een andere persoon. En weet je, ik denk dat we kunnen zeggen met elkaar, op die dag zagen ze Jezus in Martha. Zalig de reine van hart. Want ze zullen God zien. Weet je, als je zo op God gericht bent, dan wordt God zichtbaar in jou. En in mij. Zalig reine van hart. God zul je zien en hij zal gezien worden. In jou zullen we bidden. Heer Jezus, we willen u zo hartelijk danken voor uw woord. En dan maakt u ons ook duidelijk, Heer, hoeveel rijkdom er ligt in het enkel en alleen gericht zijn op u. Vader, wij zijn rijke mensen, de meeste van ons. We hebben veel. Help ons om niet ons vertrouwen te stellen op dat wat we bezitten. Niet ons vertrouwen te stellen op dingen of andere mensen. Maar om ons vertrouwen te stellen op u. Reinig ons van waar we fout zitten. Misschien zitten we hier en voelen we ons schuldig omdat we allerlei dingen doen of denken die onzuiver zijn. Werk met uw geest in ons. En help ons om dat op te ruimen. Om alles, hoe vroom het misschien ook lijkt, maar wat in de weg staat om u te zien. Help ons om dat op te ruimen. En dank u wel dat daar een middel voor is. Dat u, Heer Jezus, uw bloed gegeven hebt. Om ons te reinigen van alle zonden. Geef ons het zicht op u. Opdat u gezien kunt worden in ons. En wij mensen het zicht op u mogen bieden. Door uw Zoon Jezus. Amen.